Goedenavond. We gaan lezen uit Exodus 20, een paar versen, vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Over die twee geboden zullen de komende studies gaan. Even nog goed ons oriënteren. Walter heeft al gezegd dat in de Bijbel op een verschillende wijze met de wet wordt omgegaan. De wet is vooral in het Nieuwe Testament een instrument om mensen tot zondebesef te leiden. De wet doet de zonde kennen. En dat is een heel belangrijk aspect. Als je hier zit, is dat ook iets wat in je leven heeft gefunctioneerd. Je hebt in een nood gekomen, je hebt de noodzaak gezien om je te bekeren tot de Heere God. Maar de wet is ook gegeven als een belangrijke richtlijn voor het leven. Als Pinksteren daar is, is het eigenlijk zo dat de wet in ons hart wordt geschreven. En dan is het heel goed om ook die wet te bestuderen van die kant uit. En dat doen wij dus. We zijn niet met de wet aan het kijken hoe dat die ons overtuigt van zonde. Dat zou een hele aparte studie kunnen zijn. Maar we bekijken naar wat is er nu in ons hart geschreven. He, door de Heilige Geest is die wet in ons hart gegeven. En het is zo belangrijk dat wij altijd weer de Bijbel en de Heilige Geest, dat wij die samen laten opereren. Want zodra wij alleen met de Geest werken, dan gaat onze fantasie met ons aan de haal. He, dan voordat we het weten, zien we engelen en zien we allerlei gezichten en mooie dingen. Maar God heeft de Heilige Geest en de Bijbel aan elkaar geklonken. En die twee zijn zo belangrijk. Die opereren met elkaar. En wat wij dus doen nu in deze studies is te kijken wat nu precies in ons hart is geschreven en hoe dat de Heilige Geest ons daarin leidt. En dat is de insteek van de 10 geboden zoals wij ermee omgaan. Nu in de eerste 3 studies die u gehad hebt, en ik hoop dat u daar iets van geleerd hebt, hebben we gezien de samenvatting van de Heer Jezus en dat daar liefhebben centraal staat. En een van de studies was ook gericht op het feit dat je, als je iets niet vertrouwt, kan je het ook niet lief hebben. En het is dus heel belangrijk dat wij een juist godsbeeld hebben. Juist denken over de Heere God. En dat is ook wat de Bijbel ons leert. Dus daar zijn we dan vooral mee bezig geweest. En we hebben ook gezien dat de wet gegeven is in een grote bevrijdingsoperatie. Het is geen operatie om ons te knechten, om ons te drillen, maar het is gegeven in en na een bevrijdingsoperatie. Ze zijn uit het slavernij gekomen en ze zijn dan in de Sinaï gekomen en daar heeft God een verbond gesloten met ze. En het is dus stelt God zich ook voor. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dus het is geweldig om die wet te kennen. Als je die wet kent en houdt, dan ga je ook beseffen dat je vrij bent. Maar wanneer je ook als christen die wet weer gaat overtreden, kom je in gebondenheden. Oké, dan de studies die we nu gaan doen, dus van 4 tot en met 6. De eerste studie zal gaan over er is één God. Er zijn niet veel goden, er is één God. Ik zal daar iets over zeggen. En ook, ja, er is een God, hè. Dat is ook erg belangrijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen dat God niet bestaat, maar er is een God. En er is één God, er zijn er geen tien. Maar we zullen ook even aandacht besteden aan nog iets heel bijzonders, en namelijk dat God één is. En dat is God. Er is één God, maar nog mooier en nog belangrijker is te begrijpen dat God één is. En dat God niet twee is, niet drie is, maar dat God één is. En dat er maar één God is. Dat is de eerste studie. De tweede, gaan we eens kijken naar de moderne goden. En wat zijn dat nu eigenlijk? Wat is nu de definitie van moderne goden? En dan de vierde, de derde studie is, het is opvallend dat wij, de eerste gebod wat we hebben, gaat over die ene God. Maar het tweede gebod is een beetje onduidelijk. Dat gaat over dat je God op de juiste wijze moet aanbidden. Dus het eerste gebod gaat over dat er één God is en niet tien. Ik zal u dat straks uitleggen waarom ik tien noem. Er is één God en niet tien. Maar een tweede is dat je geen beelden mag maken van God. En ik hoop dat je vanavond duidelijk gaat inzien dat dat heel begrijpelijk is. En dat dat niet zomaar een bijzaak is, maar eigenlijk een hoofdzaak is. Dus deze drie gedachten zullen we vanavond ook proberen om daar wat aandacht aan te geven. Dus eerst gaan we naar die goden. Bevrijd van veel goden. Nou, je moet dus begrijpen dat de tien geboden gegeven zijn door de Heere God, nadat Israël uit Egypte is bevrijd. En die bevrijding, die bevrijdingsoperatie, is gedaan door 10 plagen. Zo kennen wij ze, 10 plagen. Minder bekend is dat eigenlijk die 10 plagen, dat zijn 10 aanvallen op 10 goden. Dus er waren in Israël in Egypte een enorm aantal goden die het volk in tirannie hield. Dat is de god, de zonnegod bijvoorbeeld. Het is de god van de Nijl, de vruchtbaarsgod. De god Farao. En al die goden zijn door plagen aangevallen. De Nijl is bloed geworden. Farao moest zijn opvolger afgeven in de dood. Dus er was geen opvolger meer. Dan is de zon verduisterd. De zon scheen niet meer. En de god van de oogst, die moest zijn oogst afgeven aan de sprinkhanen. En zo zijn al die 10 plagen, zijn 10 goden die zijn overwonnen. Dus het geweldige van Israël is, toen ze daar uittrokken, is dat de macht van de afgoden is gebroken. En dat is indrukwekkend, als je dat ook echt begrijpt. Ze hebben dat gezien. De zonnegod kon niet meer schijnen, het werd duister. Farao zijn opvolger is dood. Het land is kaal gevreten. Ze waren door die goden eigenlijk, door de machten, onmenselijk behandeld. En in slavernij waren ze gekomen. De Nijl had zelfs kinderen offers gevraagd. De kinderen werden in de Nijl geworpen. En die kinderen verdronken daar. En die werden dan opgevreten door de beesten die erin zaten. De krokodillen en de Nijlpaarden. En nu zijn ze bevrijd. En Farao is omgekomen in de zee. En de ene ware God is met hun op weg gegaan. Nou, dat is geweldig. Wij kennen dat in het Westen niet, maar het is indrukwekkend. Ik kreeg een verhaal van een zendeling die vertelde dat die in een dorp was en dat iemand daar verhuisd was en iemand anders had daar zijn huis gebouwd en daar kwam elke dag een slang in zijn huis, een grote cobra. En hij snapte daar allemaal niets van en hij wist niet hoe dat beest, dus hij durfde niet in zijn huis. En dan hebben ze een expert gehaald en toen zei hij, ja maar die cobra die heeft hier altijd gewoond. De vorige eigenaar had een verbond met die cobra. En die cobra die komt dus daar. En ja, hoe moet ik dat doen? Ja, zegt hij, dat zal moeilijk zijn voor je. En toen hebben ze met elkaar daar een bidstond gehouden. En dan hebben ze de machten verbroken. En die cobra kwam niet meer. Dat is het idee. Ja. Dus de moderne goden die ons vasthouden, zijn ook machten. Straks zal ik daar nog iets meer van zeggen. Maar bij Israël was dat dus indrukwekkend. Zij waren door die machtige knecht. U weet het wel, dat het bloed, het enige wat hen hielp, was het bloed aan de deurpost. Dat bevrijdde hen van de machten. Dus die zijn verbroken, bevrijd van de goden. Daarom staat er ook, ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid heb. Ze zijn bevrijd tot een genadige God. Nou, dat is een geweldige zegen als wij dat ook mogen ervaren. Dus bevrijd van veel goden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want gij zijt bevrijd van veel afgoden die u in de ban hielden. Door angst, door begeerte, door zelfbehoud. En je bent bevrijd tot de ene ware God. Nu moet hij doen als het goed is, maar hij doet het niet. Doe maar. Oké, dus er is één God. Er is één God en er is een God. Dat is twee gedachten die ik nu iets wil doorgeven. Er is dus één God. Geen last van duizenden goden. Het is bevrijdend. Hè? Dus ook in onze christenwereld is er natuurlijk telkens weer zo'n tijd dat men erg veel met demonen bezig is en met bevrijdingen en zo. En dat mensen daar last van hebben, komen ook veel mensen tot geloof via het occulte en die daar vast in zitten. Maar dit is onze positie. Als wij in Christus zijn, zijn wij bevrijd van de demonen. We hebben geen angst voor het onbekende, maar we weten wie God is. Die ene God heeft ons bevrijd en hij leidt ons naar onze bestemming. Ons leven wordt zinvol en dat is erg belangrijk. Nou, wij leven in een maatschappij waarin het goed is om ook de 10 geboden te lezen van ik ben de Heere uw God. Ik ben God. Buiten mij is er geen andere God, maar het is ook zo dat als je beweert dat God niet bestaat, ben je een dwaas. En dat is natuurlijk wat onze maatschappij op dit moment doet. Dat God bestaat niet. Er is geen God. Maar de 10 geboden zeggen, er is een God. Nou, wanneer je dus gaat zeggen in onze maatschappij dat er geen God is, moet je dus ook accepteren dat alles wat in de 10 geboden zo wordt beschreven, wat niet mag, wel gaat gebeuren. Ja? Dus dan krijg je bijvoorbeeld vader, moeder, eren zal weggaan. Hè? Dat wordt een chaos, men doet dat niet meer. Doodslaan zal weggaan, niet doodslaan. Echt breken zal enorm opkomen. Stelen zal de normale zaak worden en liegen het normale getuigenis. Er zal begeerte komen. Ik zal ook later uitleggen dat het eren van je vader en moeder de sleutel is tot al die andere geboden. Als je je vader en moeder eert en die hoog houdt, en ik weet dat kan soms helemaal verkeerd gaan met vader en moeder, maar je toch die eer, dat respect houdt, zal je ontdekken dat er minder doodslag is, dan waarschijnlijk word je nooit een moordenaar. En waarschijnlijk zal ook echt breken niet een plaats hebben in je leven. Ook stelen zal niet gebeuren. Het heeft allemaal te maken met deze geboden. En deze geboden worden in ons hart geschreven. Dus er is één God. Als wij zeggen, als wij in de maatschappij horen dat er geen God is, dan weten we dat dat dwaasheid is. Nu, we weten niet waar dat daar precies door komt, maar ik zal je een tekst lezen uit de brief van Paulus aan de Korinthe. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen. Wanneer je beweert er is geen God, betekent dat dat je dus het slachtoffer bent van veel goden, van de afgoden, die je dient. Want die heb je met blindheid geslagen. Dus het is niet zo dat iemand die beweert er is geen God, dat hij dan geen God dient, maar hij dient een afgod. Ja. Opvallend is ook dat de geboden altijd negatief worden gegeven. Je zou kunnen zeggen dat er beter had gestaan, dat is ook wat men tegenwoordig doet, niet waar. Men zal tegenwoordig de kinderen niet meer opvoeden van dit mag je niet, en ze dan tuchtigen als ze het toch doen. Maar ze zullen belonen als ze doen wat ze moeten doen. En dat is heel de maatschappij op gericht. Ook de overtredingen. Je krijgt een beloning als je goed doet. Maar de Bijbel is toch anders. De Bijbel spreekt over gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Omdat de Bijbel uitgaat van dat je van nature dat wel wil. Omdat je hart daar vol van is. En dat is een heel belangrijke les die we moeten leren. We moeten buigen voor de schrift en het juist mensbeeld hebben. Het mensbeeld is dat we een begeerte hebben die ons van God afleidt. Dit zegt Ezechiël 14. Toen mannen uit de oudste van Israël tot mij kwamen en zich voor mij neerzetten, kwam het woord des Heren tot mij, mensenkind. Deze mannen dragen hun afgoden in het hart en hebben vlak voor zich gesteld wat hun een struikelblok tot ongerechtigheid is. Ze dragen de afgoden in hun hart. En dat waren de Israëlieten die God hadden verlaten. Dus God zegt, van nature zit dat in je hart, maar ik wil je bekeren. En gij zult niet. Dus vooral zijn de wetten in negatieve zin tot ons gekomen. Wat toch erg belangrijk is. Oké, dus de afgoden dienen is iets wat dus heel dicht bij ons komt. Alleen wij zullen ons niet wagen aan allerlei rare afgoden. Allerlei hindoe-goden of boeddha-beelden of wat ook. Maar er zijn heel veel moderne goden. En daar moeten we mee oppassen. En we gaan wat definities lezen om die moderne goden goed te begrijpen. Eerst wil ik even uit Johannes. Johannes hoofdstuk 5, vers 21. 1 Johannes hoofdstuk 5. Die zegt, kinderkens, wacht u voor de afgoden. En eigenlijk is dat een opmerking van Johannes die wij helemaal niet van hem verwachten. Immers, het is zo dat Johannes in heel zijn brief niet over afgoden spreekt. En ineens komt hij dat uit de lucht vallen. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. Plus, dit is naar alle waarschijnlijkheid het laatste woord wat geschreven is, wat in de Bijbel gekomen is. Johannes heeft dat op hoge leeftijd gedaan. En waarschijnlijk is dit het laatste woord wat God aan de gemeente wil geven. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. Nou, dat wil wat zeggen. Omdat dus ook in de gemeente, ook onder de christenen, er zo snel afgoderij komt. En ik zeg nogmaals, wij zullen geen beelden aanbidden. We hebben dat ook niet in onze kerk. Hè? Maar we kunnen wel heel veel beelden in ons hoofd hebben. En dit is een definitie. Alles wat belangrijker voor je is dan God. alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God. Alles wat je zoekt om ervan te ontvangen wat alleen God kan geven. Dat is een afgod. Of zoals Augustinus het zei, dat vind ik ook een schitterende afgoderij, is het vereren van iets dat gebruikt zou moeten worden. Of het gebruiken van iets dat men zou moeten eren. Als je afgoden dient, betekent dus dat je daar wordt je vreugde door bepaald. Als de afgod van je wordt afgenomen, dan wordt je leven zinloos. Dus afgod kan alles zijn. Het kan zijn dat je dat zelf ontdekt, dat we bijvoorbeeld wanneer je tv kapot is, je een hele rotte avond hebt. Dan weet je wat voor een apparaat dat is in je huis. Of je computer, die het niet meer doet en dat je hem dan nog een extra map geeft, omdat je razend op hem wordt. Dan weet je dat je dus met een afgoderij te maken hebt. Iets wat jou zo bezighoudt, iets wat jouw leven, jouw vreugde en jouw positie helemaal stelt. En als we dat zo stellen, dan is dat ook heel dicht bij ons. Een afgod heeft een positie waaraan ik mijn geld, mijn aandacht, mijn energie en mijn aanbidding afsta. Dus als je met de voetbal bezig bent en je aanbidt voetballers, dan is dat niet onschuldig. Je moet eens kijken in die tribunes. Daar word je gewoon niet goed van. Hoe die mannen er staan te aanbidden. Dus aanbidden is echt iets van elk mens. Er is geen mens op aarde dat niet aanbidt. Maar nu moet je bevrijd worden tot aanbidden van de ene ware God. Dat is zinvol. En afgoden aanbidden is altijd verkwisting. Dus de afgoden bepalen je dagelijkse beslissingen. Afgoden bepalen je morele maatstaven. De grootste afgod is natuurlijk je eigen ik. Dat niet van correctie houdt, maar waar je zegt ik heb gelijk. Nou, seks is een afgod. Is een van de grootste, door de eeuwen heen, een van de grootste geweest. De Baal. Baal, dat was een paal en dat was een gewijde steen. De paal was de penis en de gewijde steen was de vagina. En Baaldienst is prostitutie, is tempelprostitutie. Venus, Eros, Diana, het zijn de grote goden, altijd rondom de seks. En op dit moment is dat de grootste afgod die het Westen in zijn macht heeft. En ze verslaat zijn duizenden. Die offert onze kinderen op, die offert de huwelijken op en die ontreddert de maatschappij totaal. Er is een onheilige drieënheid rondom seks. En dat is de godin seks heeft zijn profeet en dat is Hollywood. En dat is de roddelbaden, dat is hun heilige schrift. Nou, dat is dus heel erg. Nu is het heel opvallend, en dat is heel belangrijk dat je dit goed begrijpt, dat wat een afgod kan zijn in je leven, dat kan wanneer je het plaatst onder de heerschappij van God, houdt hij op een afgod te zijn. Ik weet niet of je dat begrijpt, maar het is een heel belangrijke. Dus als je nu seksverslaafd bent, is het een afgod voor je. Maar als je het plaatst onder de heerschappij van God en je gaat seks bedrijven in je huwelijk, is het een prachtig middel. Dus afgoden, zoals wij die kennen in de moderne wereld, kunnen, als het plaatst wordt onder de heerschappij van God, een grote zegen worden. Dus ook met geld zo. Je kan dus de mammon dienen, in de macht van de mammon zijn. En dan ben je in de macht van een god. Dat vraagt energie van je, dat vraagt je leven, je gezondheid. Je wil meer en meer en meer. En mensenliefde komt daar niet bij te kijken, heel die geraaicultuur. Maar wanneer je het geld onder de heerschappij van God plaatst, kan je er machtige dingen mee doen. En dan houdt het dus op afgoden te zijn. Dus afgoden, dat zijn dus, zoals Augustinus dat zo mooi zegt, is het vereren van iets dat gebruikt zou moeten worden. Maar als je het gaat gebruiken waarvoor God het gegeven hebt, is het een prachtig middel in Gods hand. Nou, nog een kenmerk van de afgoden. Dus goden vragen altijd tempels. Goden vragen ook altijd offers. En je moet eens bekijken waar de tempels staan in onze moderne maatschappij. En je zal ontdekken wat de afgoden zijn. Ik vind zelf dat men veel te onkritisch is tegen opzichte van films, van Hollywood. Het is voor mij, in mijn gedachten, is Hollywood de grootste reden, de grootste kracht voor onze secularisatie. Is de film, waarin alles mag en waarin de meest gruwelijke dingen gebeurt. Ik lees Knack Magazine en daar heb je altijd Focus Knack erbij. En vorige Focus Knack, ik blader die altijd door en dan gooi ik hem weg. Omdat ik niet wil dat de kinderen die lezen. Maar ik blijf dan ook wat bij. En de vorige was het genre horror heeft de wereld in angst gebracht. Ja? En dan is dat zo'n titel. En dan, wat is horror? Wie maakt zoiets? Wat voor een gedachte zit er in iemand zijn kop om zulke onvoorstelbare ellende te produceren? Dat is toch niet te geloven? Hollywood, de filmindustrie is verschrikkelijk. Dus daar waar de grote tempels staan in onze maatschappij, daarin wordt afgoderij gepleegd. Buiten proporties worden er voetbalstadions gebouwd. Dat is onvoorstelbaar. Als je ziet wat een paleizen dat zijn. En we moeten dus oppassen met deze dingen. Maar dat wil niet zeggen dat je dat spel niet mag liefhebben. Maar je moet oppassen. Je moet oppassen dat je niet bindt aan een groep. Dat je niet de scheidsrechter begint te vervloeken. En weet ik het allemaal. Al die dingen zijn horen bij die afgoderij. Dus wanneer je ontdekt dat je favoriete ploeg, als die verliest, jouw nachtrust kost, dan wordt het tijd dat je afkikt en er niet meer naar kijkt. Weet je wel, dat soort dingen mogen in je leven niet zijn. Maar belangrijk is dus dat we afgoden niet alleen maar zien als iets wat verwerpelijk is, wat demonisch is, maar dat we ook weten dat de dingen los van God afgoden worden. En zodra we ze plaatsen onder de heerschappij van God, zijn geweldig veel dingen. Schoonheid bijvoorbeeld. De hele schoonheid van de mens is gewoon een afgod. Dat is ongelooflijk. Wat een kracht daarin zit. Maar David was schoon. Was geweldig. Jozef was een prachtige jongen. En Absalom was een prachtige jongen. Absalom was een van de mooiste jongens die er ooit bestaan heeft. Schitterend haar. En die liet het elk jaar afknippen. En dan liet hij tentoonstellen. Want die was, dat was zijn afgod geworden. Zijn schoonheid was zijn afgod. Maar bij Jozef was zijn schoonheid een machtig instrument. In de hand van God. Waardoor hij heel veel heeft mogen bereiken. Dus moderne goden. Dus alles wat belangrijker voor je is dan God. Ik heb veel over die zin nagedacht. Dan denk ik, weet je, ik ben 63, eens moet ik Teunie afgeven. Hè? Wat is die belangrijker voor mij dan God? En dan sta je daar en dan zeg ik dat wel, zeg de Heere God. Heere God, ik kan daar eigenlijk toch geen antwoord op geven. Het is mij eigenlijk een beetje te moeilijk. Want het is zo verschillend. Natuurlijk bent u groter, maar zou ik kunnen zeggen dat u groter bent dan mijn liefde tot mijn vrouw, dat is moeilijk. Die keuzes is niet moeilijk te maken, maar het is wel belangrijk dat je erover nadenkt. Wat is nu in je leven belangrijker dan God? Ja. En dat kan dus alles worden. Het gaat niet om incidenteel, dat je allerlei dingen doet en dat je wel eens moet kiezen, maar wanneer het structureel is, dat je echt kiest voor de dingen van de wereld en voor je eigen, dan weet je toch dat je met afgoden te maken hebt. En dan zullen er ook heel veel problematiek kunnen komen in je gezin en in je leven. Goed. Moderne goden. Ja, en dan het tweede gebod zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus dat tweede gebod spreekt niet over er is één God, daar spreekt het eerste gebod over. Maar het tweede gebod gaat over hoe moeten wij nu die ene ware God aanbidden. Die is dus van uitzonderlijk groot belang voor onze erediensten. Hoe aanbidden wij in de gemeente van Herentaals de ene ware God? We weten al dat we geen afgoden mogen dienen, maar het tweede gebod gaat niet over afgoden, gaat over de ene ware God. Nou, je zal ontdekken dat in de Rooms-Katholieke Kerk dat tweede gebod helemaal niet geldt. En dat komt omdat zij het plaatsen in verband met de eerste. Gij zult geen afgoden uitbeelden. Maar je mag wel hulpmiddelen gebruiken om de ene ware God aan te bidden. Nu, de hele Bijbel getuigt dat dat juist niet waar is. De hele Bijbel getuigt ervan dat wij één God moeten dienen, de God van Israël. Maar dat wij ook op de juiste wijze die God moeten aanbidden. En dat we dat niet mogen doen met beelden. En dat is belangrijk. Dus, nou, dat kunnen niet beelden zijn van hout en steen. Jesaja heeft daar prachtige dingen over gezegd, heel ironisch ook, weet je wel, dat je dan een boom pakt en daar splinters en al die splinters en die spaanders die eraf vallen, daar verwarm je je aan, zegt hij. En dan komt daar zo'n God uit waar je even knielt, terwijl je met die spaanders je warm houdt en dan kniel je voor die God. Dus Jesaja maakt daar een prachtige, cynische opmerkingen over. Nou, maar het is belangrijk dat wij dus God niet visualiseren. Dat wij God niet zichtbaar maken. Nou, waarom mag dat niet? Dat mag niet. En ik wil eerst uitleggen, van Gods kant kan dat niet. Maar dat kan ook van de mensenkant niet. En die twee aspecten wil ik even duidelijk maken. Nou, laat ons eerst eens kijken naar Gods kant. Waarom geeft God nu de opdracht dat wij hem moeten aanbidden op de juiste wijze? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat wanneer wij God proberen uit te beelden, dat wij één aspect van God overaccentueren. Dat wij dus uiteindelijk van God een karikatuur maken. En ik kan je dat bijvoorbeeld duidelijk maken. De theologie van de Rooms-Katholieke Kerk is eigenlijk een theologie van lijden. Ja? De theologie van de Oosters-Orthodoxe Kerk is een theologie van opstanding. Nou, waarom is in de Rooms-Katholieke Kerk nu de theologie van lijden zo sterk? Dat komt omdat zij altijd aanbidden met een kruis waar een dode Jezus op is. En waar is een lijdende Jezus uitbeelden en de mensen die krijgen uiteindelijk door die aanbidding medelijden met Jezus. En weinig in de Rooms-Katholieke Kerk hebben begrepen dat die is opgestaan uit de doden. En dat hij dat deed in jouw plaats. En er zijn weinig mensen die de aanbidding kennen met uitzonderlijke vreugde. Omdat zij het lijden centraal hebben staan. Nu, dat is heel belangrijk dat wij het lijden wel een plaats geven. Maar als je dat gaat doen in je aanbidding, dan overaccentueert je één belangrijk aspect. En dat overaccentueer je op mensenmaat. Dus je doet het dan wat je zelf daarin beleeft. Je denkt niet daar goddelijk over, maar je denkt daar menselijk over. Jesaja zegt dat prachtig. Zo zegt hij het. Kijk, Hij zegt, de timmerman spant het meetsnoer en tekent de omtrek af met de stift, bewerkt het beeld met de schaaf, tekent met de passer de omtrek af en maakt het naar de beeltenis van een man, naar een pronkstuk van een mens, om in een huis te wonen. En daar bidt hij voor. En dat is prachtig. Hè? Dus het is niet, als wij een beeld maken, is dat niet Gods gelijkenis, maar het is een beeltenis naar de man. Mensenmaat. En daarom mag dat niet. Wij mogen God nooit aanbidden via een beeld. Nou, het is niet alleen maar een visueel beeld, maar ook niet een gedachtebeeld. En wij moeten daarom, hebben we die oefening ook al gedaan, welk godsbeeld heb je? Hoe denk je over God na? Nou, dus wij mogen God nooit verlagen op ons niveau. God is oneindig. Wij moeten door na te denken over God, straks zal ik zeggen hoe we het moeten doen, moeten wij in aanbidding komen. En moeten wij onder grote eerbied en ontzag komen. Dus dat is erg belangrijk. Even wat water drinken. Maar er is meer nog. Weet u, belangrijk is dat wij in Deuteronomium 6 goed lezen. In Deuteronomium 6, daar staat dat prachtige gebod, vers 4, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Hier wordt niet de nadruk op gelegd dat er maar één God is, maar hier wordt de nadruk gelegd op dat God één is. En dat is een geweldig belangrijk aspect van de aanbidding van God. God is één. God is heel. En wanneer je een beeld maakt, dan trek je God uit elkaar. Laat ons kijken bijvoorbeeld. God is absoluut liefde. God is liefde. God is licht. Die twee beelden. God is liefde en God is rechtvaardig. Nou, dat is iets wat in onze wereld, weet je wel, men absoluut nooit kan samenbrengen. Kunnen wij als mensen ook niet. Dus als je nou een beeld van God maakt, als je een beeld van Jezus maakt bijvoorbeeld, dan zit altijd een geweldige lieve man, de mooiste man die er op de wereld bestaat. We weten helemaal niet hoe die eruit gezien heeft, maar het is een beeld dat wij hebben uit onze gedachten. Maar dan die rechtvaardigheid, die heiligheid van God, die weten wij ook niet echt uit te beelden. We doen dat vaak met Mozes en dan de 10 geboden in zijn handen, zo de schilderijen. Daar is dan die geweldige heiligheid van God wel zichtbaar. Maar God is één. God is integer. God is niet twee. God is één. God heeft maar één karakter. God zal nooit zijn liefde geven zonder de waarheid. Die twee zijn altijd totaal één. Dus liefde en waarheid zijn bij God één. God die wij dienen en de schrift, zijn woord, zijn één. En op dit moment trekt men dat uit elkaar. Men zegt, ja, God, dat is geweldig en dit woord, dat is een weerslag van mensen over God. Door de eeuwen heen hebben mensen ook over God nagedacht en dat hebben ze neergeschreven. En zo is God ook ontwikkeld, zeggen ze dan. Dan zeggen we, ja, hoepla, niks ervan. God is één. God en zijn woord is één. Met mij is dat niet zo. Mijn persoon en mijn spreken zijn niet één. Ik zou dat wel intens graag willen. Maar er is altijd weer die zonde tussen. Maar bij God is dat niet zo. God is één. Wat hij beloofd heeft, maakt hij waar. Zijn profetieën komen uit. Dus er is niet twee. Nou, dat zien we op een indrukwekkende wijze bij de Heer Jezus en bij God de Zoon en God de Vader en God de Geest. Maar bij de Zoon en de Vader zien we dat indrukwekkend. Satan heeft geprobeerd om er twee van te maken. Dus toen de Heer Jezus begon met zijn bediening, was gedoopt, kwam hij in de woestijn, werd hij verzocht. En die verzoeking was om Jezus los van de Vader te krijgen. Hij wilde er twee van maken. Maar God is één. En de Heer Jezus die geeft 40 dagen, 40 nachten zonder eten, geeft alles op om die eenheid te manifesteren. En zegt dan, ik moet God niet verzoeken, je mag God niet verzoeken. Satan prakte het doel wat de Heer Jezus had om de wereld te bereiken, hij wist dat. En hij plaatst hem op een hoge, op de tempel. En zegt, spring eraf en gebied de engelen, die macht heb je. En laat je opvangen, zet daar een paar journalisten bij en maak dat wereldwijd, dat wordt indrukwekkend. En de Heer Jezus zegt, nee, ik ben één met de Vader, weg jij. En de Satan die wist dat hij aan het eind van die verzoeking, dat hij verloren had. Eigenlijk is dit het belangrijkste moment in Jezus' leven. Toen het bleek dat hij en de Vader één was. Nou, er is nog een moment geweest dat zeer belangrijk is in Jezus' leven en dat is in Gethsemane. Ook toen werd stond de hemel stil, zou je kunnen zeggen, omdat er een neiging was en als je dat leest, dan voel je de spanning. Vader, indien het mogelijk is, laat die beker aan mij voorbij gaan. En als die daar gestopt had, had alles geëindigd. Dan had het twee geworden. Maar dan zegt hij maar niet, mijn wil, maar uw wil geschieden. En je ziet dus dat na deze intense angst die Jezus meemaakte, de overwinning behaalt en als een koning naar het kruis gaat. Op de kruisiging heeft hij niks negatiefs gezegd, heeft hij geweldige zegen gegeven. Dus God is één. En wanneer je dus een beeld maakt van God, maak je altijd twee, maak je altijd drie, maak je altijd vier, maak je altijd karikaturen. En dat mag je dus niet doen. Dus God aanbidden doen wij dus zonder beelden. Omdat God ons dat opdraagt. Dus God is één. Ik heb vergeten de dia te laten zien, maar God is integer. God is één. Als wij God uitbeelden, dan breken wij God. En dan verliezen we alles. Zo, het is belangrijk dus dat we dat aspect ook meenemen. Maar het is niet alleen voor God belangrijk. Het is ook belangrijk voor ons mensen. Het is geweldig belangrijk voor ons mensen. Aanbidding is de hoogste activiteit van onze ziel. Het is het belangrijkste van onze ziel. Het is het drinken van water, wat drinken voor ons lichaam is, zo is aanbidding voor onze ziel. En je zuigt als het ware. Het voorwerp wat je aanbidt, zuig je in je. En je maakt, of door die aanbidding, word je zo als het voorwerp wat je aanbidt. Snappen we dat? Ja. En er zijn dus wat voorbeelden in de Bijbel over die aanbidding van de ene ware God met afgoden, met beelden. Maar dus aanbidding betekent dat je je ziel volzuigt. Dus Israël heeft dat gedaan met het gouden kalf. Toen Mozes te lang op de berg bleef, zijn ze met Aaron in zee gegaan. En hebben ze gezegd, hadden we maar in Egypte geweest. Daar hadden we tenminste hulpmiddelen om God te dienen. Hier weten we niet wat we weten. We hebben vuur gezien, we hebben heiligheid gezien, maar we hebben een beeld nodig. En dan komt de opmerking van Augustinus zo van pas, als die zegt van, wanneer je aanbidt wat gebruikt moet worden, is dat een afgod. En ze hadden met de uittocht van Egypte, had Egypte al hun goud en zilver gegeven. En dan zegt de Aaron, geef je goud en je zilver. En hij maakt daar een stierkalf van. Dat komt natuurlijk uit Egypte. He, dus die dieren werden daar aanbeden. En daar gaan ze dan rondom dansen. En zo staat het in Exodus hoofdstuk 32, waar dan dat vreselijke gebeurt. En God zeer vertorend daarover is. Niet zomaar omdat hij dat niet wil, maar omdat hij ook weet dat het helemaal verkeerd gaat. In vers 25 van hoofdstuk 32, daar Mozes zag dat het volk teugenloos was. Ja, hij is zo. Want de Aaron had de vrije teugels gelaten, tot spot van hun tegenstanders. Teugeloos. Nou, de Joodse traditie zegt dat de mensen rondom het kalf naakt dansten. Dat komt omdat ze zich volzogen. Ze aanbaden een stierkalf, en een stierkalf is sensueel. En zij werden zoals dat kalf. Er werden daar dus de begeerte opgewekt. En ze begonnen te dansen en ze waren teugeloos. Het werd een verdorven feest. Dat wat dat beest uitstraalde, ja, dat is, ja. Dus als je een bepaalde muziek aanbidt, hè, de muzikanten aanbidt, als je, ja, dan ga je dus erop lijken. Je gaat je haardracht en weet ik het allemaal wat je gaat doen, weet je wel. Dus je moet met muziek, moet je van genieten. Maar je moet er geweldig mee oppassen dat je hier niet een of andere idool krijgt en je daar een beetje op gaat, gaat lijken. Dus wij mogen niet beelden aanbidden, omdat dat voor God, ja, van God een karikatuur maakt, maar ons mensen, wij maken iets naar ons eigen beeld. Nou, in Romeinen hoofdstuk 1, lezen we dezelfde dingen. Dan gaat het om de moderne goden. En daar staat het zo. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dus zij zijn met afgoden want aanbidden doe je altijd. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Dus iemand die afgoden dient is ook niet te corrigeren. Die zegt, ik ben wijs. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op een beeld van een vergankelijk mens. Van vogels en viervoetige en kruipende dieren. Nou, dat is aanbidden van schepselen. En dan staat er, daarom heeft God hun in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid. Dus dat hoort bij elkaar. Afgoden dienst. En onreinheid hoort bij elkaar. De ene ware God, dat zal altijd je op een hoger heilig vlak brengen. Zo dus. Er is nog een voorbeeld in de Bijbel, en dat is Richteren 17, waarin de ene ware God wordt aanbeden via een beeld. Dat is een heel merkwaardige gebeurtenis daar. Maar daar is een moeder. Die is 1100 zilverstukken kwijt, die zijn gestolen. En dan vervloekt zij de dader met een vervloeking. En dan heeft haar zoon dat gedaan. En dan zegt ze, gezegend zijt gij mijn zoon door de Heere. Daarop gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug. Maar zijn moeder zeide, voorwaar ik heilig dit aan de Heere en staat af ten behoeve van mijn zoon om er een gesneden en gegoten beeld van te maken. Dus dan gaat zij daar, ja, krijgt ze dat geld terug, gigantisch veel geld. En dan straft ze haar zoon niet, maar haar zoon mag er een beeld van maken. En dan maakt hij een tempeltje in zijn eigen huis. En als je dan ziet wat een chaos daaruit voortkomt, dat is gigantisch. Dan krijg je de rooftocht van de Danieten en de schandaad. In Gibea. Mensen maken van de ene ware God een afgod. Zo. Dus daar beginnen we niet aan. Afgodendienst. We dienen één God. En we houden God één. God is één. We geloven in Jezus als God. En op het kruis willen we geen onderscheid maken tussen de Vader en de Zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn Zoon gaf. Het is niet zo dat, En dat is ook in de Rooms-Katholieke theoloog, bij de mensen op straat toch. Hè? Je moet maar aan Maria vragen, dat hij aan Jezus vraagt, zodat hij de Vader kan overreden, want de Vader is een boze Vader, en de Zoon is heel liefdevol, en ze maken dus een scheiding, dat is afgoderij, dat is heidendom. Dat is een kip slachten, om God tevreden te stellen. Maar God heeft een initiatief genomen. En de Zoon en de Vader zijn absoluut één. Er is geen onderscheid. Op Golgotha is de Vader in intens lijden met de Zoon. En de Zoon lijdt intens. Beide zijn daarbij betrokken. Zo geen beelden. En dan tenslotte, hoe dan God aanbidden? De Heer Jezus heeft ons dat geweldig gezegd. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want dat heil is uit de Joden. Dat is al een heel belangrijk punt. Wij weten het. We hebben het woord. Het is uit de Joden. We hebben het woord gekregen van Gods volk. En wij aanbidden via het woord. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Zij vroeg, moet ik nu hier in deze stad aanbidden of moet ik in Jeruzalem aanbidden? En de Heer Jezus zegt, het is waar je bent. En je moet aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, wat is nu aanbidden? Wat is nu echt aanbidden? Hoe moeten wij God aanbidden? Waar is God welgevallig? Nou, dan ga ik wat karikaturen doen. En ik ben daar ook een grote voorstander van hoor. Maar toch. Om even aan te duiden dat we toch heel verkeerd bezig kunnen zijn. Dus we houden van muziek, hè? We houden van elektronica, laat ons, ik houd daar ook erg van. Maar als wij denken dat aanbidden betekent dat wij zondags hier aanwezig zijn en prachtige liederen zingen van arenden die zweven, hè? En wij zweven met de arenden, dan heb je het echt mis. Want dat is echt geen aanbidding. Nou, dat kan aanbidding worden als je aanbidding ziet dat je het doet in geest en waarheid. Aanbidden is een levensstijl. Aanbidden is leven in onderwerping aan deze eeuwige onveranderlijke God. Dat is aanbidden. Toen Johannes de Heer Jezus zag, aanbidt hij en viel dood voor zijn aangezicht. Eigenlijk zie je niet dat hij met harde muziek bezig was. Alle plaatsen van aanbidding in de Bijbel zijn altijd plaatsen waarin onderworpenheid aanwezig is. Nou, heel goed zie je dat bij David. Wordt vaak aangehaald. David danste voor de ark en aanbad God toen de ark in Jeruzalem kwam. En dat is absoluut waar. Maar weet u, even daarvoor had hij ook de ark binnen Jeruzalem willen hebben. En toen was er toen stond de ark op een wagen. En die wagen ging door een put. En die ark dreigde eraf te vallen. En toen was Uria die daar zijn hand hield. En die stierf. En David was zo intens van streek. Maar David was een juiste aanbidder. En zijn reactie was niet: dit vind ik nu toch verschrikkelijk, Heere God. Dat ik die zo'n goede intentie heb om die ark in Jeruzalem te krijgen. En dat u dit doet als wij een klein foutje maken. Nee, dat doet David niet. David danst niet voor God omdat hij een fijn gevoel heeft. David is absoluut onderworpen aan God. En hij is zo onder de indruk van wat daar gebeurt. En hij buigt voor de levende God. Ja, dat is aanbidding. Aanbidding is niet gevoel. Aanbidden is voor en boven alles een daad, een levensstijl. En in geest en in waarheid. Dus wij moeten ons daar goed rekenschap van geven. Dus wanneer je nu een praise concept bijmaakt en je bent een persoon die in zonde leeft, kan je een schitterende avond hebben. Maar moet je niet zeggen dat je aanbeden hebt. Nee, je hebt niet aanbeden. Je hebt voor de gekhouwerij gedaan. Maar wanneer je leeft met de Heere God en je gaat naar een preesconcert en je hebt genoten van het aanbidden, dan heb je aanbidden. Ja. En dan kan je verdrietig zijn, dan kan je iemand verloren hebben en dan kan je moeilijke dingen meegemaakt hebben. Maar je onderwerp je aan de Heere God in geest en waarheid. Zo, laat ons dat beseffen. Zo, daar eindig ik dan mee. Met deze twee geboden. Wij zijn zo geweldig dankbaar. Dat we maar één God hebben. En dat die ene God alles is. En zoals de Heer Jezus zo prachtig tegen Maria of tegen Martha zegt. Maria heeft het ene gekozen. En hij bedoelt te zeggen. En die heeft alles gekozen. Ja. En dat is het. Hè. Zo, we zijn zo dankbaar. En we zijn niet bang van demonen. Want ze zijn niet goden. Ze zijn schepselen. En we hebben ze ontroond. Doordat de angst is weggenomen. We zijn bevrijd. Tot het dienen van één ware God. En dan hebben we ook geleerd om die God te aanbidden met zijn woord. Met onderwerping. Met het lezen uit zijn woord. En gezegend worden. En amen te zeggen op dat woord. En te wandelen in zijn wegen. God zegen je ermee. Laat ons bidden. O Vader, dat uw heerlijkheid over ons zal komen. En dat we als gemeente u, de ene ware God, mogen aanbidden. En ook dat we u als één beschouwen, dat we nooit u en uw spreken uit elkaar halen. Dat we niet u tot een leugenaar maken. En dat we ook niet u en uw zoon uit elkaar halen. Of de geest uit elkaar halen. Maar dat u één bent, integer. En dat u liefde en uw gerechtigheid samengaan. We willen u aanbidden in geest en in waarheid en wandelen in uw wegen. En wilt u ons dat leren in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.